Gemeente, het was daar in Korinthe voor de apostel Paulus wat je noemt een lastige gemeente. Die Grieken, die waren bepaald niet gemakkelijk te leiden. De gemeente die de apostel ook telkens moeilijkheden veroorzaakte. Hij had die gemeente gesticht voor spoedig arbeid onder de zegen van God. En om zo te zeggen, heel zijn hart ingelegd om die gemeente te bouwen op dat ene fundament. En nu wordt dat evangelie, terwijl Paulus alweer weg is naar een andere plaats. Nu wordt het evangelie daar aangevallen door verleidende geesten. En het leven van het geloof intern werd bedreigd door allerlei twistvragen. Er was weinig eenheid, weinig samenbinding en veel strijd. Weinig achtmoedigheid en veel hoogmoed. En een van die dingen die daar in Korinthe niet deugde, dat was dat Paulus niet als een geroepen apostel, als een dienstknecht van de Heer Jezus Christus wilde erkennen. Ze zeiden die Paulus heeft zichzelf ingedrongen. Hij was geen echte apostel. Hij heeft ook nooit tot de discipelkring van de Heer Jezus behoord. Hij is een vervolger geweest. En die bezwaren betekenden een rechtstreekse aanval, niet alleen op de persoon van de Paulus, maar op de autoriteit, op het gezag van zijn apostelschap. En dat betekende dat het woord van God geen gezag had. En dat men niet geloofde wat hij verkondigde. En dan waren er kwaadsprekers die zeiden, maar die Paulus, dat is een man die wil er alleen maar zelf beter van worden. Zeg maar een brooddominee. Hij zoekt zijn eigen voordeel. En hij leeft op kosten van die gemeente. Hij laat zich door die gemeente onderhouden. En hij teert op de zak van anderen. Wel, dat was wat je noemt venijnige, giftige kwaadsprekerij. En dan komt Paulus daartegen in verzet. En telkens is het nodig in zijn verhouding met die gemeente van Korinthe dat hij het gezag van zijn apostelschap verdedigt. En dan zegt hij onder andere, zoals we dat ook gelezen hebben, als ik die gemeente geestelijk dien, dan is het billijk dat ze mij lichamelijk onderhoudt. Want de arbeider is zijn loon waardig. Maar tegelijkertijd zegt hij, hoewel ik het recht zou hebben dat van u te vragen, nu heb ik niet eens ooit iets van u gevraagd. Ik heb zelf in al mijn nooddruft voorzien. Paulus vraagt het voor zichzelf en hij viel niemand lastig. Juist omdat hij wist dat het zo roerig was daar in Korinthe. En dat moest niet zo zijn, hij zou wel recht op levensonderhoud hebben. Want de schrift zelf zegt, die van het altaar, die het altaar dienen, die mogen ook van het altaar leven. En die het evangelie verkondigen, mogen van het evangelie leven. En we moeten zeggen, hoe heeft Paulus daarvoor gearbeid? Hoe hard heeft hij gearbeid? Hoeveel moeite en hoeveel tranen heeft het hem gekost? Hij verloochende zichzelf om mensen te behouden en hij zocht nooit zijn eigen eer. Dat is hem vaak moeilijk gevallen, maar hield toch vol. Want in dat moeilijke leven wilde hij aan Christus dankbaarheid bewijzen voor zijn verlossing. Dat hij een uitverkoren vat was om het evangelie te verkondigen. Als een dienstknecht mocht hij de meester dienen. En een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En daarin stelt hij zichzelf tot een voorbeeld. Zoals Paulus doet, zo moeten ze allemaal doen. Heilig, onberispelijk leven voor God. Want wie gelooft, die heeft ook heiligmaking nodig. Je kunt niet zeggen, ik geloof, en dan doet het er verder niet meer toe, want de genade bedekt alles. Wie leeft uit de rechtvaardiging van de goddeloze, die maakt ook diepe ernst met de heiliging van het leven. En dat wil Paulus nu verder duidelijk maken aan de Korintiërs. En dan grijpt hij naar een pakkend beeld. En dan gebruikt hij een beeld dat vooral de Grieken direct aansprak. En dat was het beeld van de loopbaan, u begrijpt wel, de renbaan. Niet toevallig dat we in deze tekst juist de brief aan de Korintiërs aantreffen. Want daarbij Korinthe werden telkens om de zoveel jaar de zogenaamde Isthmische Spelen gehouden, sporten. Die Isthmische Spelen waren niet zo beroemd als ook toen al de Olympische Spelen, want die kenden alle Grieken. Maar ook in Korinthe, daar werd de sport druk beoefend. En wie daar in de wedloop, in die wedren, of in de worstelstrijd, of in gezang de eerste prijs behaalde, die werd geëerd tot ver over de grenzen van de woonplaats. Maar wie het had verloren, die kroop maar liever weg. Wel nu, wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. De sport in onze tijd, met al haar sportvergoding, is afkomstig uit het oude Griekenland. En wie dat nog wist, die kan het in deze weken wel zien op het scherm. Ook in Paulus' dagen waren dus die Olympische Spelen wereldberoemd. En alle soorten sporten werden beoefend. Hardlopen, vuistvechten, discussen, noem maar op. En men hield die grote wedstrijden in een stadion met duizenden toeschouwers eromheen. En zo werden daar ook in Korinthe die grote sportfestijnen gehouden. Paulus was ermee op de hoogte. En merkwaardig, hij gaat daar niet tegen tekeer. Alsof dat op zichzelf iets goddeloos zou zijn. Even gaat hij erop in. Hij zegt wel dat hij stelt de godzaligheid hoog dan de lichamelijke oefening, zonder dat verder af te wijken als het zou het iets zijn waar een christen jongere zich niet mee mag bezighouden. Maar hij gebruikt onmiddellijk dat beeld voor het leven van het geloof. En Paulus wil onze aandacht door die aardse wedstrijden laten leiden naar die grote loopbaan, wedloop, renbaan, waarin alle gelovigen gesteld zijn die de naam van de Heer Jezus Christus leiden. Dat zijn ook lopers, dat zijn ook renners. En die loopbaan, die leidt naar het enige grote doel dat de gelovigen voor ogen wordt gehouden. Bij de winnaars zelden iets van aardse beroemdheid krijgen. Geen vergankelijke kroon, maar zich mogen verheugen in de heerlijkheid die uit God is. Trouwens, niet alleen in de Korinthebrieven, maar ook in andere brieven kunt u aantreffen dat Paulus een beeld gebruikt dat aan deze sportwereld is ontleend. Nu gaat het in deze tekst vooral om dat rennen. U ziet, die loopbaan is uitgezet en die renner staat om zo snel mogelijk te kunnen starten en wegspurten. En aan het eind, bij de finish, daar is een paal. En aan die paal hangt de lauwerkrans. En die is voor de winnaar. En wie het eerst de eindstreep haalt, die krijgt de prijs. Er was maar één winnaar. Je kon niet nog een zilver of nog een bronzen plak krijgen. Eén winnaar. En u zegt pas, zo mogen alle gelovigen zich inspannen om de wil van God te doen en straks het eeuwige leven te ontvangen. Niet als een beloning voor hun inspanning, maar als een ereprijs, een genade van God. En dan zegt Paulus, weet u niet dat allen die in die renbaan lopen, alle wel lopen? Kijk maar, daar gaan ze. En dat er maar één de prijs ontvangt, loopt dan al zo dat u die ontvangt, dat u die behaalt. En het is de Heere God zelf die die renbaan voor ons uitgezet. Hij wijst de weg die wij door dit leven als gelovigen moeten gaan. Dat is vaak een moeilijke weg. Het is wat de schrift ook noemt, een smalle weg. Toch de enige weg ten hemel. Wij zouden liever een andere weg kiezen. De brede weg. De comfortabele weg. Met alle verlokkingen en verleidingen van deze wereld. Een brede weg waarvoor de Heer Jezus ons waarschuwt. En zegt, denk erom, als je de verkeerde keuze, als je die brede weg kiest, dan loopt het verkeerd met je af. Die weg is in schijn aantrekkelijk, maar in werkelijkheid bedriegelijk. En daarom ook eens gevaarlijk. Maar wij zien die gevaren niet, of liever, wij willen die gevaren niet. En we zeggen, wat steekt daar nou in? En waarom mogen we dat niet? Enfin, u kent het allemaal. In de Bijbel wordt ook gesproken over voeten van ons. Die voeten die zich haasten kwaad te doen. Voeten die zich haasten om bloed te vergieten. En we weten dat de wereld daar vol van is. Om ons heen. Nu, christenen, ouderen en jongeren werden in die renbaan geplaatst. En nu is het niet om het even hoe wij daarin lopen. Het is een wedstrijd. Het is een competitie. En er zijn er maar al te veel die heel slecht opschieten. En Paulus moet die Corinthiërs daarvoor waarschuwen. En zeggen, kijk nou eens naar die sport en kijk nou eens wat jullie van het geloof en van het leven in het geloof terecht brengen. Jullie lopen veel te langzaam en veel te traag. Kijk eens naar die wedstrijd. Neem daar nu eens een beeld aan. Want wie aan een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te ontvangen. Maar wij om een onvergankelijke. Kijk, zegt Paulus. Ga maar mee naar het stadion. Zie je daar die renner? In dat stadion, die hardloper? En als zo'n sportsman deelneemt aan zo'n wedstrijd, dan wordt hem een hele strenge onthouding opgelegd. Hij moet onthouden van alles wat zijn lichaamskracht zou doen verslappen. Geen genotmiddelen. Geen sterke drank. Hij heeft een zware training nodig om spieren en ook zijn zenuwen tot het uiterste toe te doen. Kortom, zo'n hardloper getroostte zich offers om de prijs te winnen. En zo, zegt Paulus, heeft een christen alles te doen wat in zijn vermogen ligt, wat God hem gegeven heeft, die vermogens, om te volharden. En Paulus stelt zichzelf ten voorbeeld. Hij weet zich als apostel ook gezet de loopbaan. En hij strijdt en hij worstelt ook ter wille van het evangelie. En daarvoor moet hij alles verliezen, afleggen wat hem hindert. Ter wille van het evangelie, opdat hij de enige zou mogen winnen. En opdat hij niet, terwijl hij anderen het evangelie verkondigt, zelf verwerpelijk wordt. Paulus zegt, ik bedwing. Ik bedwing mijzelf, ik bedwing mijn lichaam, ik tuchtig het, ik word tot dienstbaarheid. En zo lopen immers al die renners. Ze spannen hun uiterste kracht in. En ze weten dat als ze niet het uiterste van zichzelf geven en al het andere ervoor loslaten, dat de prijs hun zeker ontgaat, omdat er maar één de prijs kan krijgen. En nu is het, en dat is een wonder van Gods genade, nu is het in de dingen van het koninkrijk Gods heel anders dan in een aardwedstrijd, waar uiteindelijk er maar één gouden plak is. En het scheelt soms maar een fractie van een seconde. En dan denk je, is dat nou eerlijk? Die heeft er misschien nog veel meer zijn best voor gedaan. En die is opeens helemaal uit het beeld. En alleen die gouden winnaar, die wordt met lauweren omkranst. Er wordt in de Openbaring gesproken niet over maar één die heeft overwonnen, maar over een grote schare, zo groot dat niemand die tellen kan. En ze zijn in lange klederen gekleed en ze hebben palmtakken in hun handen, het tegenwinning. En ze hebben die onvergankelijke kroon ontvangen. En wat doen ze met die kroon? Zetten ze die zichzelf op het hoofd? Nee. Zij leggen hun kroon hier aan de voeten van het lam. Want ze weten dat ze door dat lam hebben overwonnen. In de wereld krijgt er maar één de prijs. Paulus zegt, loop dan zo, alsof u ook in een wedloop bent, waar er maar één kan winnen. En kijk dan niet naar links en kijk ook niet naar rechts. Vergeet wat achter is. Geef ook geen acht wat men u voor de voeten werpt. Om u te laten schrikken of uw aandacht te verleiden of om u op te houden. Zo deed men dat bij die renners. En dan had je een paar mensen ingehuurd die je concurrenten goudstukken voor de voeten wierpen. Of edelstenen of sieraden of zelfs juwelen of lokkende vruchten. En als zo'n renner zich maar één moment daarvan liet afhouden, dan was hij de prijs kwijt, de ereprijs. En dan kreeg een ander die. Maar het ging toen ook al niet langs de weg van doping, maar je kunt haast wel zeggen langs de weg van omkoping. Er is maar één ding, zegt Paulus, waar u aan moet denken in die loopbaan. En dat is die prijs. Die God heeft weggelegd. Die prijs die ik mag behalen. En als een ander, al is het maar rakelings, al is het maar een fractie, dat het mij ontgaat, dan heb ik het verloren. Loopt dan al zo dat ge die kroon behaalt. En Paulus past dat toe en hij zegt, loop met volharding. Want alleen wie volhardt tot het einde toe, die wordt behouden. Welnu, wie om de prijs strijdt, die onthoudt zich in alles. Dat is het. Wat zo'n renner in de weg is, dat laat hij liggen. Wat hem zou kunnen afleiden, daar kan en daar mag hij zelfs niet naar kijken. En daar zijn geen regels voor te stellen. Alle vragen, waarom mag dat niet, waarom mag dat niet, die verdwijnen als we in de loopbaan voortgaan en we hebben dat grote en heerlijke eind voor het oog. Het gaat erom om in die loopbaan te lopen, alles voor over te hebben. Ik zeg, er zijn geen algemene regels voor te stellen wat je dan daarvoor moet laten. Dat is voor de een dit en voor de ander dat. U weet wel, die rijke jongeling die kwam. En die had vele goederen. En die stonden hem in de weg. En wat zegt de Heer Jezus tegen hem? Verkoop al wat u hebt en geef het de armen. En komt herwaarts, volg mij. En hij ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En die stonden hem in de weg, daar had hij zijn hart aan verpand. Wordt dat tegen iedereen gezegd? Nee. Van anderen vindt u in de schrift dat zij de heiland dienden met hun goederen. Die goederen stonden weg, zij waren zich hun rentmeesterschap zeer goed bewust. Het is maar hoe men daarmee omgaat. En ook hoe wij met de schrift omgaan. Om niet de teksten uit hun verband te scheuren. En het gaat erom waar men aan houdt. Er zijn ook geestelijke dingen die op zichzelf zeker waarde hebben. Paulus somt op in zijn brief aan de Filippenzen. Al de voorrechten die hij heeft ontvangen van zijn jonge jaren af. En dan zegt hij, ik ben een Jood. Ik ben besneden op de achtste dag. Ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën. Uit de stam van Benjamin. Ik kan de stamboom laten zien en dat telde heel erg. Naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, zegt Paulus. Ben ik onberispelijk? Ik heb het heel precies alles gedaan wat van me gevraagd werd. Maar dit alles wat mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade gehad. Want het stond tussen mij en de heiland in. En ik acht ook alles in schade te zijn en dan gebruikt hij hem zelfs drek te zijn. Om Christus wil. Voor Ruther stonden de goede werken in de weg. Hij wilde erop steunen. En hij heeft hem, zo te zeggen, die hele heilsweg van de goede werken uitgeprobeerd. maar het waren rietstengels. En wij kunnen vandaag de dag zeggen, zo gaan wij om. Ja, we hebben allemaal wat we geen goede werken kunnen gebruiken als verdiensten. Maar wij doen dat met onze ervaringen. Dat zijn ook van die dingen, daar willen we op steunen. Als waren het goede werken. Ze staan ons in de weg, ze staan ons op. Ik moet wel zeggen, het doet er niet toe hoe een mens leeft. Ja, wel bij regen. Maar het is nooit zo dat je erop kunt laten voorstaan. En als jullie in de openbaringen. En dat is dat die wonderschone tekst, daar rusten de vermoeiden van kracht. Zalig zijn zij die de Heere sterven. Zij rusten van hun moeite. En dan staat er, ja, zegt de Geest. En hun werken volgen met hen. Zo is dat voor gelovigen. Die werken die worden niet voor je uitgedragen, zodat je erop kunt pronken. Daar kun je ook niet op steunen, links en rechts. Nee, als je omkijkt in het geloof, dan zeg je, er zijn zo waar nog werken die mee mogen naar binnen in dat hemelse Jeruzalem. Omdat ze vallen onder de verzoening van onze grote heiland en voeder. En waarover wij ons alleen maar kunnen verwonderen. Nee, wie aan een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Nu is beheersing, zelfbeheersing, niet iets wat tegenwoordig hoog staat aangeschreven. Tegenwoordig is het parool, een mens moet zich kunnen uitleggen. Je moet je als het ware helemaal kunnen uitgieten. Je moet je kunnen loslaten. Wij willen het leven vieren. En dat woord vieren, ik weet niet of je dat weet, dat hangt samen met de zeilspart. Dat betekent, je moet zo'n fokkerschoot of zo'n groot zeilschoot moet je laten vieren, moet je loslaten. Dan kan de winter weer op een nieuwe manier inkomen. Vieren, een feest vieren, dat je er zelf in gooit en jezelf loslaten. Dat is tegenwoordig het parool. Maar beheersing, daar zit iets koninklijks in. Iets van maatschappij hebben over de dingen zoals de Heere God Adam in het paradijs gesteld heeft, opdat hij koning zou zijn. We laten ons niet door dingen beheersen. En we worden niet verslaafd. En we worden niet door de dingen in beslag genomen. Maar we mogen ze gebruiken. Koning gebruiken. En we hebben er macht over. Om Christus wil. Ik vermag, zegt Paulus, alle dingen, armoede en rijkdom. Ik vermag gezondheid en ziekte door Christus die mij kracht geeft. En door hem gegrepen om zijn eigendom te zijn en deel te hebben aan de heerlijkheid, aan de toekomstige heerlijkheid van zijn evangelie. Dat betekent loslaten van anderen en lopen in de renbaan. Om die heerlijkheid te mogen ontvangen. Maar u zegt, hoe staat het dan met die andere tekst van Paulus? Een woord van diezelfde apostel. Als hij zegt in de Romeinenbrief, en u kent natuurlijk allemaal die tekst. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Maar van God die zich ontfermt. Wij willen altijd lopen en dragen en doen. Namelijk in die dingen, in zo'n baan waar de Heere God niet van gediend is. Maar wanneer de Heere God ons roept om te lopen in zijn loopbaan. Dan zijn onze voeten traag. Dan staan we al heel gauw klaar met bijbelteksten. Die zeggen ja, van genade alleen en het moet je eerst gegeven worden. Alsof het er niet op aankomt, onze roep vervullen dan wel verzaken. Teksten die we dan uit het verband halen en die we laten buikspreken. Het lopen, wat in onze tekst is bedoeld, dat is een lopen, dat is een ren. waarmee het tegelijkertijd uit is met al ons eigen willen en draven. Het is een lopen in de lucht. En al het onze daarvoor loslaten. En dat is de harde kant van het evangelie. Het is genade. Zonder meer. Zonder enig iets van onze kant. Maar de navolging van de Heer Christus betekent tegelijkertijd de wereld verzaken en onze oude natuur, dat is ons eigen ik, doden. En dat kan alleen omdat we gegrepen zijn, geroepen zijn door die onwederstaanbare kracht van de liefde van God en van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestaan, de grote overwinnaar. De grote voorganger in de loopbaan. En wie door hem gegrepen is, die laat alle andere macht en heerlijkheid varen. En al is het dat al die andere dingen, zolang we in deze wereld zijn, ons altijd weer willen verslaven. Zoals het hart van de Israëlieten in de woestijn, notabene, telkens weer verlangde naar de vleespotten van Egypte toen ze daar slaven waren in dat diensthuis. Terwijl ze juist uit dat diensthuis, uit dat slavenhuis waren bevrijd. Christus roept ons. En hij trekt ons. Opdat volharding zullen lopen in de loopbaan die ons is voorgesteld. De parel van grote waarde is gevonden. Hij van wie in de wet en in de profeten is geschreven. Die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Wij hebben vijanden. Wij waren al verloren schapen. En nu is ons hart, ons denken, ons zoeken, ons tasten, gericht op die onverwelkelijke, op die onvergankelijke krans. De uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. En dat is het waarvan Paulus getuigt, dat hij het nog niet gegrepen heeft. Maar dat hij ernaar jaagt om het te grijpen waartoe hij van Christus Jezus gegrepen is. En dat is het eeuwige leven zoals het nu reeds hier in dit leven ingrijpt. Strijd, de goede strijd van het geloof. Het is een wedstrijd, grijpt naar het eeuwige leven. Dat is de macht van de genade van Christus. Van de ontferming van God, die ons bevrijdt van al ons willen en lopen, om in ons te werken, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En daar is dat hoge en dat heerlijke doel. Daar wenkt die onverwelkelijke, die onvergankelijke krans uit hem. En daar is hij alles en in allen. Hij is de grote voorganger en hij heeft de overwinning verhaald. En daarom zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb mijn loop ten einde gebracht. En o wonder van genade, ik heb het geloof behouden. En voorts ligt voor mij gereed kroon de rechtvaardigheid, die 10 dagen de Heere de rechtvaardige rechter mij geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Amen.